Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. 110, 1, 2 en 3. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is uit 1 Petrus hoofdstuk 3. En wij beginnen te lezen bij vers 8. De schriftlezing is 1 Petrus, hoofdstuk 3. En wij beginnen te lezen bij vers 8. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolger zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vreze van hen, en word niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goede consciëntie, een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welken hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren. Wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goede consciëntie tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door het laatste gedeelte van vers 18, vers 19 en het eerste gedeelte van vers 20. Daar lezen we dan de woorden van onze tekst, te beginnen bij het einde van vers 18... Christus, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd. Tot zover. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. 97, het eerste vers, na de lezing van de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen de Heere bidden en een zegen vragen over deze dienst. O Heere, wat is dat toch een heerlijk woord wat we mochten zingen. God heerst als opperheer. Want dat is de absolute waarheid. En al lijkt alles in deze wereld daartegen in te gaan. Toch heerst u over de hemel, over de aarde en over de hel. U heerst over alles en uw raad zal bestaan. En zo hebt u het in uw raad goed gedacht, dat het evangelie ook aan deze plaats kwam, zoveel eeuwen geleden. En dat u uw woord hier hebt voortgeplant, de geslachten door, tot op deze dag toe. We willen u danken en u aanbidden voor dat grote voorrecht dat wij onder het evangelie mogen zijn. Heere, wat is dat groot? Wat hebt u ons toch rijk gezegend? Wat hebben wij voorrechten ontvangen? Ver boven vele anderen, dat wij de weg tot het leven mogen weten en dat het hier aan deze plaats al eeuwenlang verkondigd is geweest in de verschillende kerken die hier zijn. Heere, wat een zegen dat u uw woord hier op Flakkee hebt gegeven. En zo mogen wij nog onder de verkondiging van die waarheid verkeren. U zij daarvoor de aanbidding en de dank. Heere, zo geeft u ons grote voorrechten. Maar nou is het ook mogelijk dat wij door onze dwaasheid en hardheid, dat wij die voorrechten gaan tegenwerken. En dat ook al zijn wij onder de prediking van uw evangelie, dat wij dat woord naast ons neerleggen. En dat dat woord niet binnendringt in onze harten. Want van nature hebben wij daar geen begeerte naar. En Heere, uit onszelf willen we niet luisteren naar u en naar uw woord. En dat geldt niet voor sommigen in de gemeente. Heere, dat geldt voor ons allemaal. Wij hebben allemaal een hart dat afkerig is van u. En dat veel liever andere dingen zou doen. Heer, ons hart is van nature verdorven. En ook het meest doorgeleide kind van God heeft daar weet van. Dat er verdorvenheid in zijn hart ligt. En dat zal juist voor een levend gemaakte ziel een oorzaak zijn van voortgaande verdriet en droefheid. Maar voor iemand die er geen geestelijke kennis van heeft, die uw liefde niet kent in zijn hart, zal die verdorvenheid toch weinig zorgen geven. En zo, Heere, bidden wij u of u onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid van ons bestaan. Wilt u ons ontdekken aan de verdorvenheid van ons eigen bestaan. Heere, wilt u onze ogen openen om die werkelijkheid onder ogen te zien en dat wij daar ook een droefheid over mogen hebben. Want uw Heilige Geest werkt toch uit de droefheid naar God. En dat werkt weer uit een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het is rijk, Heere, al zien we dat niet, wanneer wij geprikt worden in onze harten. En wanneer we van onszelf leren walgen. En dat er een roepen in ons hart geboren wordt om genade. Dat is ook vrucht van het werk van de Pinkstergeest. En zo kunnen we een zegen met ons meedragen als we de kerk uitgaan. Wanneer we verbroken worden. Wanneer we ontzet zijn over wat er leeft in ons hart. En dan zal het ook zo zijn dat er een roepen tot u geboren wordt in het hart. Dan zal het ook zo zijn dat uw naam aangeroepen wordt en gebeden wordt om genade. Want dan, Heere, kunnen we onszelf niet meer helpen. Dan zijn we gewond. En dan kunnen we onszelf niet meer rechtvaardig spreken en verklaren voor u. Maar dan worden wij een zondaar. Die al het goede van u niet verdient. En dan wordt de kleinste genade al een wonder. Heere, geef dat wij hier iets van mogen verstaan en weten. En dat voor de eerste keer of bij verdieping en vernieuwing. O, wek onze harten op dat wij tot u uitgaan. Want ook de belofte geldt ook voor ons en voor onze kinderen. Ook wij zijn onder dit evangelie dat wil lokken tot behoud. Wil dan ook de Heere Jezus voor ons af laten schilderen, Heere, vanavond in de prediking van uw woord. Als een algenoegzame borg, als een God die zijn genade nog aanbiedt. En geef, Heere, dat wij een verlangen mogen kennen naar u en naar uw genade en ontferming. Heere in de hemel, wilt u zo het geestelijke leven schenken? Dat is toch het werk van de Pinkstergeest. Die zal toch u verheerlijken, Heere. Die zal toch overtuigen van zonde en ongerechtigheid vanwege ons ongeloof. U ontdekt toch aan het feit dat de overste deze wereld geoordeeld is. En dat u tot de hemel bent opgegaan. En dat er zo een oordeel en een overtuiging is van gerechtigheid. Dat u de hemel bent binnengegaan, Heere Jezus. En dat kon alleen maar wanneer u uw gerechtigheid verdiend had. O Heilige Geest, wil ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Tot eer van uw naam. We bidden u voor de kinderen. We willen u danken voor de zondagsschool en voor de vertelling ook van vanmiddag. En voor al het werk dat de medewerkers aan de zondagsschool geven. O Heere, wil toch ook de zondagsschool verder zegenen. En we danken u dat onze kinderen daar naartoe gaan. Dat ze op hun niveau het evangelie uitgelegd krijgen. Laat dat werk tot rijke zegen mogen zijn. En geef zo dat het zaad wat gestrooid wordt in de harten, dat het op zal komen. En wij weten niet hoe dat gebeurt, omdat wij het niet begrijpen nog zien. Maar we weten het gebeurt door het verborgen werk van uw Heilige Geest. Die het zaad van het evangelie doet ontkiemen en wortels schieten en opwaarts vrucht voortbrengen. Wil het zo toch geven in de harten van onze kinderen. En zegen daartoe al het werk dat gedaan wordt onder de kinderen, onder de jongeren in onze gemeente. Dat er ook straks een geslacht mag komen dat uw naam zal vrezen. Heere, zegen ons in deze dienst. Laat ook het werk van uw geest en van uw Heere Jezus, die regeert over al de volkeren, dat uw macht getoond mag worden en dat uw Heere Jezus centraal zult zijn, ook in deze dienst. We bidden u of u een ieder van ons wil gedenken in ons persoonlijk leven. Gedenkt u weduwen en weduwnaren. U kent hen die gemis hebben in hun leven. U kent hen waar zorgen zijn. Heere, laat toch al de zorgen ons aan u mogen verbinden. En laten we toch steeds weer mogen ondervinden dat u krachtig een hulp bent in benauwdheid. We bidden u ook om de uitbreiding van uw kerk in ons eigen land, maar door heel de wereld heen. Heere, wij vragen u of u zendelingen wilt versterken in hun werk, of u hun aantal wilt uitbreiden, of u meer jonge mannen wilt uitzenden, die ook zouden dienen als predikant of als zendeling of als evangelist. Geef, Heere, dat er overal in deze wereld uw naam toch verkondigd mag worden. In oerwouden, in steppengebieden, in de woestijngebieden. Versterk toch al uw dienaren. En wil nog geven dat uw kerk zo uitgebreid mag worden. Ook onder de volkeren waar het heidendom heerst. Heere Jezus, u regeert toch als opperheer. Wil nog vele moslims bekeren. Wil nog hen die uw kinderen verdrukken en vervolgen, wil hen nog bekeren. En wil nog toch overal werken, dat zelfs terroristen tot bekering mogen komen. Dat ook leden zelfs van de IS tot bekering zullen komen. Heere, u werkt toch onwederstandelijk. Wil toch ontrukken hen die nu een roof zijn van de vorst der duisternis. Want u regeert. En daarom bidden wij met verwachting. En bidden wij u, Heere, om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Door heel deze wereld heen. Ook daar in die landen waar bittere vervolgingen zijn. Versterk toch uw kerk. En laat toch onweerstaanbaar uw macht gezien worden. We bidden dat ook voor het volk Israël. Wil hun ogen openen voor de Heere Jezus Christus. En laat uw geest ook daar krachtig mogen werken. Heere, gedenk onze regering, ons vorstenhuis. en wil in gunst en genade op ons neerzien. Wil genadig verzoening doen over onze vuile zonden, waar we ons voor dienen te schamen en voor het onrecht wat we u aandoen en de oneer en de droefheid die we u aandoen. Heere, vergeef het ons en doe ons er een hartgrondige walg aan van hebben en wil uit genade alleen om het bloed van de Heere Jezus in ons midden zijn en de gemeente zegenen met uw aanwezigheid en uw dienaar versterken in het preken. En ook hen die thuis zijn, die meeluisteren, zegenen om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 68, de versen 1 en 2. 68, 1 en 2. Geliefde gemeente, het werk van de Pinkstergeest is nauw verbonden aan het werk van de Heer Jezus Christus. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vanmorgen hebben we nagedacht over het feit dat de Heilige Geest Christus verheerlijkt. En dat zien we door heel de schrift heen, ook in het gedeelte dat we nu willen bezien. We zien hoe de Pinkstergeest de Heer Jezus heeft doen opstaan uit de doden. Staat in onze tekst dat de Heer Jezus is levend gemaakt door de Geest. Het hoort tot de werkzaamheid van de Heilige Geest om Christus te doen herleven uit de doden. En ook dat de Heer Jezus Christus naar de hemel gevaren is door de Heilige Geest. Want er staat ook in de welke hij ook heen gegaan zijnde. Christus is opgevaren door de kracht van de Heilige Geest. En zo is de Heilige Geest degene die Christus verheerlijkt. En ook in Handelingen 2 op de Pinksterdag. We hebben daar vanmiddag met elkaar over gemediteerd met de kinderen op de zondagschool. Hoe de Heer Jezus door de rechter aan de rechterhand van God is verhoogd. En ook dat is gebeurd door de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En daar is hij geplaatst en daar vandaan regeert hij als opperheer. We hebben net gezongen in Psalm 68, hij is de Heere der Heren. Hij heeft alle macht en die macht werd gelijk vertoond op die Pinksterdag, toen 3000 mensen tot bekering kwamen. En dat was door de Heilige Geest. En toen werden mensen ook verslagen in het hart. En toen mocht Petrus spreken door de kracht van de Heilige Geest. U komt de belofte toe en uw kinderen. En ook het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Ook dat mocht Petrus spreken in de kracht van de Pinkstergeest. En bij alles waarin het in de christelijke kerk gaat, zien we de kracht van de Pinkstergeest doorwerken. En steeds wil de Heilige Geest Christus verheerlijken. En zo mag Petrus onder inspiratie van de Heilige Geest later deze brief schrijven aan de verstrooide vreemdelingen. Die woonden in wat wij tegenwoordig noemen Turkije, verschillende streken van Klein-Azië. En die mensen daar moesten veel lijden ter wille van de Heer Jezus Christus. En nou wil de apostel Petrus hen hier bemoedigen, aanmoedigen, om niet op te geven. En dan wijst hij ook op het lijden van de Heere Jezus als een bemoediging voor hun lijden. Ze moeten niet denken dat hun lijden iets vreemds is, maar dat is gekoppeld aan het feit dat zij nu de Heere Jezus kennen. De Heere Jezus heeft toch ook geleden. De Heer Jezus werd gehaat. Zo zullen zijn volgelingen ook gehaat worden. En het is eigenlijk heel vreemd wanneer een grote voorrecht en zegen wanneer de kerk toch zo lang zoals wij hebben gehad in vrede en vrijheid mochten leven. En want de schrift spreekt ervan van de haat tegen Gods kinderen. Dat vloeit voort uit de haat die er ligt tegen de Heer Jezus Christus. En dan geeft apostel Petrus hier verschillende bemoedigingen voor die kinderen van God om stand te houden in hun lijden. En dat begint dan eigenlijk hier in dit hoofdstuk 3. Daar lezen we dat verschillende aanmoedigingen en om toch de vol te houden en begin bij vers 13, daar spreekt de apostel en eerder al, maar hij spreekt daar hier een serie bemoedigingen, stuk voor stuk bemoedigingen aan die kinderen van God om door te gaan. Dat in de kracht van de Heilige Geest kunnen zij het kwaad overwinnen. En er staat in vers 13, wie is het die u kwaad doen zal, indien u navolger zijt van het goede? Dat is een aansporing om vol te houden. Weer een in vers 14, indien u ook lijdt om de gerechtigheid wil, u bent zalig, u hebt het eeuwige leven en u zult eeuwig met de Heere leven. En dan weer een bemoediging, vrees niet en word niet ontroerd, dat betekent word niet overweldigd. Maar vers 15, heiligt God de Heer in uw harten. En dan weer een bemoediging, wees altijd bereid tot verantwoording. En vers 16, hebt een goede geweten, goed geweten, opdat wanneer ze kwalijk van u spreken, ze het zien uit uw daden, dat er niets van klopt wat zij zeggen. En vers 17, het is beter dat u weldoende, als God het wil, leidt dan kwaaddoende. Want ook de Heere Jezus heeft eens voor de zonden geleden. En zo wordt er bemoediging uit het lijden van de Heere Jezus wordt aangereikt. Zo zijn er een serie bemoedigingen voor die vervolgde kinderen om vol te houden onder hun vervolgingen. Maar dan in vers 18, het laatste gedeelte daarvan, onder leiding van de Heilige Geest, wordt Petrus gebracht tot een andere gedachte. En dat richt zich op het feit dat niet alleen mensen tot God gebracht worden door de overwinning van Christus, en dat niet alleen mensen door de kracht van de Heilige Geest aan Christus verbonden worden, maar we zien dat zelf ook de Heere Jezus tot God gebracht wordt. En dat de Heere Jezus door de kracht van de Geest zelf gaat verkondigen. Dat door de Geest gaat Christus zijn overwinning verkondigen over al de vijanden. En in feite is dat ook een bemoediging voor deze vervolgde christenen. De Heere Jezus heeft de eindoverwinning in feite behaald. En, zegt Petrus, hij heeft het ook al verkondigd. Daar heeft de Heilige Geest voor gezorgd. In de Heilige Geest, door Gods Geest, heeft Christus de overwinning al geproclameerd en afgekondigd. En daar gaat het om in de woorden van onze tekst. Dat Christus is wel gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. In de welke, dat is in die Geest, hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd. Nou, dat is de tekst voor de prediking. En we willen hier mediteren dan over de overwinning van Christus wordt verkondigd. Ook dat hoort tot het werk van de Heilige Geest. Hij laat die overwinning van Christus verkondigen. Dat is het werk van Gods Geest. Dus we denken na over de overwinning van Christus wordt verkondigd. Ten eerste waar dit verkondigd wordt. Ten tweede hoe deze verkondiging plaatsvindt. En ten derde wat is de uitwerking van deze verkondiging. Dus wat verkondigd wordt, waar dit verkondigd wordt, dat is het eerste. Ten tweede, hoe deze verkondiging plaatsvindt. En ten derde, wat is de uitwerking van deze verkondiging. De overwinning van de Heere Jezus met zijn hemelvaart en zijn zitten ter rechterhand is heerlijk. En we moeten het voor de Heere belijden, gemeente, dat wij daar te kleine gedachten van hebben. We zien om ons heen en wij denken dat de macht van het kwaad heerst. Het lijkt ook zo te zijn. Maar vergis u niet. God regeert. Beeft gij volken. Eert zijn hoog bestel. En dat ziet u hieraan, dat overal de kerk van de Heere Jezus gevestigd wordt waar hij het wil. En u ziet ook de heerschappij van Christus hierin, dat zondaren verlost worden. Dat elk individueel kind van God een wonder is van de kracht van Christus. De Heere Jezus is bezig het raadsplan van God uit te voeren. En al denken wij het gaat mis in de wereld, toch is Christus bezig alles te regeren. Hij heeft overwonnen. En dat moet nu verkondigd worden. Zijn overwinning moet verkondigd worden. En dat begint al gelijk op de paasmorgen. Toen begon al zijn overwinning. En engelen, zij verschijnen aan vrouwen. En zij zijn de eerste verkondigers van de heerlijke overwinning van de Heere Jezus. En gelijk na zijn hemelvaart. Wanneer de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand van de Vader, dan zijn het weer engelen die uitleggen aan de discipelen wat er gebeurd is. En dat hij ook weer zal terugkomen in heerlijkheid. En dan zullen alle machten voor hem beven, letterlijk. En zo waren engelen de eersten die de overwinning van de Heere Jezus verkondigd hebben. In zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Maar mensen nemen deze verkondiging over. En daarvoor moet de Heilige Geest komen. En pas wanneer de Geest uitgestort is op die Pinksterdag in Jeruzalem, dan nemen deze apostelen de verkondiging over. En zij verkondigen, u leest er in Handelingen 2 en 3, hebben ze het evangelie van de overwinning van Christus verkondigd. Petrus deed dat, maar Johannes deed het ook. En eigenlijk hebben al die 120 in de opperzaal hebben getuigd van de grote daden Gods. En later heeft Paulus het ook gedaan. En waar heeft Paulus toch heerlijke van geschreven? In Filippenzen hoofdstuk 2, Christus heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Waar vindt nu deze verkondiging plaats? Het vindt plaats in de hemel. Want God de Vader heeft het werk van zijn Zoon goedgekeurd. En heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Dat is vrucht van de hemelvaart. De Heer Jezus heeft een plaats ontvangen met zijn Vader in zijn troon. En het verzoeningswerk van Christus is volkomen aanvaard door God de Vader. En de Vader heeft daarom alle macht en gezag en bevoegdheid en autoriteit overgedragen aan zijn Zoon. En daar is een bevoegdheid over alles wat er is. Hemel en aarde. En zo wordt deze overwinning verkondigd in de hemel. Wat zal dat heerlijk geweest zijn. Voor de engelen. Wat zullen ze gejubeld hebben. In Openbaringen 5 vers 12. Dan lezen we, daar zijn vele engelen rondom de troon. En de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000. En 1.000 maal 1.000. Zeggende met een grote stem. Het lam dat geslacht is. Is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Wat een heerlijk woord. Zo wordt de overwinning van Christus verkondigd in de hemel. Maar deze verkondiging vindt ook plaats op de aarde. Dat zagen we zojuist al met die apostelen. Zij hebben ook verkondigd de overwinning. Eerst hebben engelen dat gedaan, toen apostelen overgenomen. En zo vindt die verkondiging nu plaats. Door de hand van de apostelen, hun opvolgers of de predikanten die ze mochten bevestigen. En zo is het doorgegaan tot op de huidige dag toe. Overal wordt het evangelie verkondigd. Hier op aarde. Zijn overwinning, zijn macht en gezag moet verkondigd worden. Vindt plaats in de hemel, vindt plaats op de aarde. Maar het vindt ook plaats in de hel. We hebben het toch ook gelezen. In de hemel en op de aarde en onder de aarde. Overal. De Heer Jezus heeft macht op hem in de hemel en op de aarde en ook onder de aarde. Hij heeft alle macht. Nou weten wij niet precies geografisch waar nou de hel is of de hemel is. Dat is een andere vorm van bestaan. Het is een werkelijkheid, een diepe, overweldigende werkelijkheid die wij niet begrijpen. Wij zijn mensen van deze aarde. Maar de invloeden van de hel en van de hemel zijn terdege te merken. Maar nu moet die overwinning van de Heere Jezus niet alleen in de hemel afgekondigd worden. Niet alleen op de aarde, maar ook in de hel. Want het feit dat de Heere Jezus alle macht heeft over alles wat leeft, dat heeft ook betrekking op de diepten van de hel toe. Een ieder moet het nu weten. Sinds de hemelvaart van Christus, dat de Heere Jezus alle macht heeft en hij die overwinning behaald heeft. En de Geest laat dat nu verkondigen. Ook in de hel. Want de overwinning van Christus wordt ook verkondigd in de hel, bij de machten van de duisternis. Bij hen die al verloren zijn. Het is een moeilijke zaak voor ons te begrijpen. We moeten hier ook niet gaan fantaseren. Maar het heeft de Heilige Geest belangrijk genoeg gedacht dat wij het zouden weten. Er staat niet zo heel veel van geopenbaard in de schrift. We lezen in Psalm 110 dat God de Vader zegt tot zijn Zoon: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heers in het midden van uw vijanden. Daar wordt weer in Psalm 110 de totale overwinning van het lam bezongen. En hier in onze tekst lezen wij hoe de Heere Jezus zijn macht heeft verkondigd door de Heilige Geest aan de geesten die in de gevangenis zijn. Er staat in onze tekst: Christus is wel gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welken hij ook heen gegaan zijnde. Dat woord heen gegaan zijnde, dat wordt op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt om zijn hemelvaart aan te wijzen. Bijvoorbeeld in Johannes 14 vers 2, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga heen, dat is een overbrengen van de ene plaats naar de ander. En nu is de Heere Jezus overgebracht vanuit de aarde naar de hemel. Hij is opgevaren in de hoogte. In levend gemaakte heerlijkheid is Christus nu niet alleen opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren in de hoogte. Hij is daarheen gegaan, dat is de hemelvaart. Maar nu is onze tekst geen eenvoudige tekst. Wanneer er staat hij ook heen gegaan zijnde aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die eertijds ongehoorzaam waren. De tekst spreekt over preken. En we mogen denken aan afkondigen. Verkondigen. Proclameren. Het gevolg van de hemelvaart, van de overwinning van Christus is dat Christus het heeft laten afkondigen. Ook aan de geesten die in de gevangenis zijn. Wat zijn dat? Die geesten die in de gevangenis zijn. Wie zijn dat? Dat zijn de verlorenen. Die tegen de Heere opgestaan waren. En die door hun zonden nu bewaard worden in de hel. Zij moeten het zelfs horen. Dat Christus alles overwonnen heeft. En dat brengt ons dan tot de tweede gedachte. Hoe vindt deze verkondiging plaats? Niet alleen waar. Hemel, aarde, hel, maar hoe vindt die plaats? Want we moeten nu voorzichtig zijn dat we niet allerlei zaken gaan verzinnen en zaken erbij voegen die niet in de Bijbel staan. Dat noemen we speculatie. Want zo zijn er mensen die verzinnen dat de Heere Jezus na zijn sterven naar de hel is gegaan en daar gepreekt heeft. Sommigen verzinnen dat aan de verloren mensen in de hel nog het evangelie verkondigd wordt en dat er nog een mogelijkheid is tot bekering. Anderen verzinnen dat deze geesten de zielen van de gelovigen zijn. Dat wordt met die geesten bedoeld. De gelovigen uit het Oude Testament die zich dan ergens onder de aarde zouden bevinden. En dat de Heere Jezus na zijn overwinning hen heeft opgezocht om hen te verlossen. Maar dat zijn allemaal uitleggingen die geen Bijbels fundament hebben. Want heel eenvoudig, de gelovigen uit het Oude Testament, die leven nu met de Heere. Abraham, Isaac en Jacob, die leven voor God in de hemel. En Mozes en Elia zijn beiden in heerlijkheid. En de psalmen, Asaf, spreekt ervan, van een leven na dit leven. Al Gods kinderen uit het Oude Testament, die lagen al op rekening van de Heere Jezus en werden opgenomen in de hemel. Ook al moest de rekening nog betaald worden door Christus, hij was toen al hun borg. Dus ze zijn al in de hemel. En daarbij kunnen we ook zeggen dat nergens leert Gods woord dat er nog een gelegenheid is voor de verlorenen in de hel om tot bekering te kunnen komen. De schrift leert het omgekeerde. De verlorenen in de hel zijn in de eeuwige pijn. Dat benadrukt de schrift. En daarom moeten wij ons wachten voor allerlei dwaze speculaties, dwaze verzinsels, kun je zeggen. Maar wij mogen wel stellen dat het tot de verheerlijking van Christus is, dat zijn overwinning in de kracht van de geest verkondigd wordt in de hemel, op de aarde en in de hel. En dat laatste wordt hier nou beschreven. Want het was de grote worsteling van de duivel, de eeuwen door, om te proberen dit verlossingswerk van de Heere Jezus te verhinderen. Dat heeft de duivel de geschiedenis doorgedaan. Hij heeft geprobeerd om op bepaalde tijdstippen in de geschiedenis het volk van Israël totaal te vernietigen. En toen heeft hij geprobeerd dit volk tot afgoderij en heidendom te brengen. En daarna heeft de duivel zelfs geprobeerd de Heere Jezus zijn komst te verhinderen. Denk maar aan de kindermoord in Bethlehem. En toen heeft hij zelfs geprobeerd om de Heere Jezus tot zonde te verleiden. En steeds heeft de duivel, het is tegen de Heere Jezus ingegaan, heeft zelfs gebruik gemaakt van zijn discipelen om de Heere Jezus maar van dat verlossingswerk af te brengen. Maar het werk van de duivel is totaal mislukt. En zo spreekt de tekst hier over verlorenen. Dat zijn mensen, ze worden hier geesten genoemd. Mensen die in de hel zijn. Dat geeft de tekst ook een voorbeeld van die geesten die in de hel zijn. En daar worden genoemd als voorbeeld de mensen die geleefd hebben ten tijde van Noach. De Heere Jezus heeft aan deze geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. Die eertijds ongehoorzaam waren. Wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach als de ark toebereid werd. Er wordt gesproken dus van geesten hier. Dat zijn mensen die in de gevangenis zijn. Die worden bewaard onder banden van duisternis. Die zijn al in de hel. De hel is de bewaarplaats van de verlorenen. En we denken aan Judas 1, vers 6. In Judas is één hoofdstuk, daar in de zesde vers, daar staat dan: de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. De engelen, de gevallen engelen, die worden bewaard onder banden van duisternis. En de verlorenen, de zielen van mensen, worden hier geesten genoemd, die worden daar ook bewaard onder banden van duisternis. Het is een gevangenis. De lichamen van die mensen liggen nog op aarde. Maar hun geest is in die bewaarplaats voor de verlorenen, de gevangenis. En dat is een gevangenis waar iemand nooit uit kan komen. Ze zitten eigenlijk in de dodencel. Ze wachten daar tot de eindoordeel wanneer de Heer Jezus terugkomt. En dan zullen ze met lichaam en ziel voor eeuwig verloren zijn in buitenste duisternis. En straks wordt hun verdoemenis totaal. Dat is het verschrikkelijke van het verloren gaan. Tijdens hun leven hebben deze mensen tegen God gezondigd en wilden niets van God weten. Een voorbeeld dus die mensen die geleefd hebben ten dagen van Noach. Toen werd Gods woord verkondigd. Toen in langmoedigheid heeft God Noach kracht gegeven om zo'n 120 jaar te getuigen en te preken. Noach heeft het zelf gedaan. Hij was een prediker der gerechtigheid en hij waarschuwde hen voor het oordeel. Hij riep de mensen op om de God van hemel en aarde te eren. Maar ze hebben om hem gelachen. Ze hebben hem een dwaas genoemd en ze zijn doorgegaan met hun goddeloosheid. Ze wisten dat ze tegen God zondigden. Ze bekeerden zich niet van hun boze werken. En nu moeten zij horen dat zij hun straf niet zullen ontlopen. En dat wordt hen hier verkondigd. Hier wordt afgekondigd de overwinning van Christus. En dat betekent de duivel met al zijn snode, verschrikkelijke plannen is mislukt. En allen die tegen God hun hoofd omhoog hieven, zij zijn ook mislukt. Hun situatie is hopeloos. Het wordt daar afgekondigd. De eindoverwinning van Christus wordt daar afgekondigd. Voor dat woord prediken lezen we in de grondtekst het woord dat betekent proclameren als een heraut. En op aarde wordt het afgekondigd en dat dient tot behoud van mensen. Zelfs wanneer het oordeel hier afgekondigd wordt op aarde, dan dient dat nog dat de mensen zich zouden bekeren, nog 40 dagen en Nineveh zou worden omgekeerd. Dat is het enige wat Jona preekte. Nog 40 dagen en Nineveh zou worden omgekeerd. En die mensen hoorden dat oordeel en ze hebben zich bekeerd. En ze gingen in zak en as voor de Heere en God deed het niet. Want de afkondiging van het oordeel hier is tot behoud. Op aarde is de ondertoon van de prediking behoud. En daarom staat ook een ander woord voor preken, wat wij vertalen met evangeliseren. De goede boodschap verkondigen. Dat is hier op aarde. Maar in de gevangenis, waar de geesten zijn, waar de verlorenen zijn, die horen het ook. Maar hun wordt bekendgemaakt dat hun eindoordeel komt. Ze hebben de weg geweten en ze krijgen geen tweede kans. De geesten in de gevangenis zijn gedoemd en dat wordt nu afgekondigd. En wat werkt nou deze afkondiging dan uit? Wat is de uitwerking van deze verkondiging? Het gaat dus hier om mensen. Voorbeeld wordt genoemd. Geleefd ten tijde van Noach. Tijdens hun leven hebben ze grof gerebelleerd. En ze dachten dat ze alles konden doen wat ze wilden. Maar dat denken ze nu niet meer. Nu weten ze dat ze door eigen schuld verloren zijn. Nee, ze zeggen niet dat God onrechtvaardig is. Nee, ze weten dat het rechtvaardig is. En dat ze daar ten gevolge van hun zonden in die verschrikkelijke gevangenis zitten. En nu moeten zij weten dat Christus alles overwonnen heeft. En zij beven. En zij sidderen. Zij weten nu dat ze bedrogen zijn door de duivel. En ze weten dat ze zich eeuwig vergist hebben. En ze zeggen tegen zichzelf, wij hoeven niet meer op genade te rekenen. De deur is voor ons dicht. En de duivel moet het weten dat al zijn plannen zijn definitief mislukt. Gods raad zal bestaan. Al de uitverkorenen worden zalig. En ze moeten het allemaal daar horen dat het eeuwig uit zal zijn met hen. Die tegen God opgestaan zijn. Ze zullen een rechtvaardige straf ontvangen. En waarom zegt Petrus dit? Dit is ook nog tot bemoediging voor die kinderen van God die vervolgd worden. Ze mogen weten dat de Heer Jezus de eindoverwinning behaalt. Het wordt al verkondigd in de hel. En die goddeloze mensen van die tijd van de apostel Petrus moeten het nu ook horen. En de goddeloze mensen ook in onze tijd, want straks keren die dagen van Noach weer terug. En daar beginnen we nu al in te zitten. Nu wordt ook in onze tijd verkondigd dat er nog genade is. Dat de mensen zich moeten bekeren. En we moeten ons maar nooit laten intimideren door de mensen van deze wereld. Die denken dat ze alles hebben en alles kunnen. En die maar neerzien op die christenen. We moeten niet denken dat zij de overwinning behalen. Nee, het wordt hier geproclameerd. Het is al in de hel afgekondigd. Maar nu is dit de keerzijde. Wij zijn nog in de tijd van de genade. Wij mogen het evangelie nog horen. Christus is in de hemel, heeft zijn geest uitgestort. Hij is machtig om te behouden, hier, nu, niet in de hel. Daar wordt gebeefd. Maar de werkelijkheid is dan, u en ik gaan ook straks de eeuwigheid in. We zullen of bij de Heere zijn in het licht, of wij zullen verworpen worden. En gestuurd worden naar die hopeloze plaats. De hel. Om daar te overdenken hoe schuldig en dwaas we geweest zijn. En om dan te beseffen dat de Heere Jezus alle macht heeft. En dat hij de eindoverwinning wel behaalt. Stel u voor de wanhoop en de verschrikking. Van hen die dachten dat ze tegen God konden opstaan, dat ze God de nek konden toekeren. Ze dachten dat ze gewoon op aarde konden genieten van hun leven. En rustig verder leven. En wanneer het te laat is, opeens zal het hen duidelijk worden dat er geen genade meer is voor hen. En dat ze eeuwig verloren zijn. Dan zullen ze denken aan de preken die ze gehoord hebben. Net als die mensen de tijd van Noach ook zich herinneren, de preken van Noach. En toen de ark gesloten werd en het begon te regenen. En toen, zoals er waarschijnlijk gebeurd is, ook vulkaanuitbarstingen zijn geweest, waardoor de lucht verduisterd werd, waardoor de ozonlaag in elkaar klapte. Er zijn allemaal wetenschappelijke theorieën over wat er toen allemaal gebeurd is. Maar in ieder geval, het was verschrikkelijk. De fonteinen, zegt de schrift, van de aarde werden omhoog gespoten en de water viel uit de hemel op de aarde. Ja, toen het oordeel kwam, toen lachten ze niet meer. Toen hebben ze het geloofd. En reken maar dat ze geprobeerd hebben om toen nog in de ark te komen. Met geweld hebben ze geprobeerd om in te beuken in de ark. Maar ze werden weggeslagen door de golven. En ze verdronken en gingen gelijk naar de gevangenis. En ze wisten dat ze onder de rechtvaardige straf van God waren. Maar er zijn nog zoveel meer mensen geweest die tegen God opgestaan hebben en niets om God gaven. Die zijn daar ook in die gevangenis. En de hemelvaart van Christus verkondigt, hun oordeel is vast en zeker. Voor hen is het eeuwig buitenste duisternis. Ze weten het. Voor ons is er geen hoop. Maar wij, gemeente, wij leven nog in het heden van de genade. We zijn onder de verkondiging van hemelvaart en Pinksteren. De Geest is uitgestort. De Geest werkt. De Heilige Geest is beloofd. U komt de belofte toe en uw kinderen. Hoe reageren wij dan op de prediking van hemelvaart en Pinksteren? Wat is uw respons? Hoe reageer jij daarop? Het evangelie verkondigt ons dat er nu in hem zaligheid en vergeving en genade te krijgen is. Er is verzoening voor de schuld mogelijk. Er is een weg ter ontkoming. Ons wordt het leven verkondigd. Er is behoud, ook voor u, ook voor jou. Leven in deze verheerlijkte Christus, die nu altijd leeft om te bidden wanneer u of jij door hem tot God gaat. Er is verzoening en vergeving voor uw schuld. Er is behoud voor arme zondaren die hier op aarde zijn. Wat een voorrecht dat wij nog onder de afkondiging van genade mogen zijn. In de hel beven ze voor die afkondiging van de overwinning van Christus. In de hemel juichen zij voor die verkondiging van de overwinning van Christus. En u, jij, ik, hoe reageren wij nu op hemelvaart en Pinksteren? Dit roept ons op tot buigen tot bekering. Want ook wij moeten geborgen zijn in de Heer Jezus Christus. We kunnen het ons niet veroorloven zonder hem verder te leven. Jij moet ernstig nadenken. Wie is de Heer Jezus voor jou? Heeft hij alles te zeggen over je leven? Of weerhoud je hem nog? Weet dan waar je mee bezig bent. En waar dat straks op uitloopt. Christus is gewillig. En zijn geest is gewillig. En is machtig om jou te behouden. Werp je voor hem neer. U mag tot hem roepen. U mag uw onmogelijke situatie hem voorleggen. U mag met uw verstand, als je dit alles op een rij zet, mag je roepen tot de Heer om behoud. Hoeveel kwamen er niet tot hem? En hij genas hen allen. En nu leeft die God nog. Al de moeite, al de zonde waar je tegen opbotst in je leven, daar kan hij uitkomst voor geven. Hij kan volkomen redden. God is langmoedig. Langmoedig, dat betekent geduldig. Daarom zegt Petrus later in 2 Petrus 3 vers 15, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Het feit dat je al niet gestorven bent. Het feit dat u er nog bent, dat is te danken aan de langmoedigheid, het geduld van God over ons leven. En dan zegt Petrus dan, die geduld en die langmoedigheid, dat is eigenlijk een afkondiging van zaligheid. Met groot geduld roept de Heer u nog. Laat u met God verzoenen. En de Pinkstergeest verheerlijkt Christus in uw hart. Dat u hier op aarde die overwinning van Christus al gaat bejubelen. En dat u daar oneindige troost uitput voor tijd en eeuwigheid. Amen. Zingen wij Psalm 119, het derde vers, 119 vers 3. Bidden en danken. O Heere, wil ons leiden dat wij groot van u zullen denken. En vergeef ons dat we zo vaak klein van u denken. Dat komt door ons schandelijk ongeloof. En dat we niet letten op wat u ons geopenbaard hebt in uw woord. Heer, wat een troost dat u alles overwonnen hebt. Dat er daarom ook niets is wat uw kinderen kan scheiden van uw liefde. Omdat u de overwinning behaald hebt. De wereld weet daar niet van. En de wereld leeft door. Maar toch wordt het in deze wereld verkondigd, op zoveel kansels, door heel de wereld heen. Dat de Heere Jezus overwinnaar is. O Heere, de duivelen sidderen. De verlorenen in de hel weten dat zij het rechtvaardige oordeel tegemoet moeten zien. Maar wij op aarde mogen daarin het geklank van het evangelie horen. Dat u uw armen, uw handen uitgebreid hebt naar ons toe. Dat u tot ons zegt, keert weder tot mij. Heere, wil door de kracht van de Pinkstergeest onze natuurlijke weerstand overwinnen. Wil een beslag leggen op de gemeente door uw Heilige Geest. Leer ons uw naam te vrezen, te eerbiedigen. Dat we zullen leven met u. En het is zo'n heerlijk leven met u, Heere. Het is een leven waarin uw volk voortgaat van kracht tot kracht. Een leven waarin ze altijd goede moed mogen hebben. Waarin ze vertroost worden. Een weg waarop ze kracht ontvangen. Een weg waarin u verheerlijkt wordt en er blijdschap is in God, naar waarde nooit te danken. Heere God, wil dit uitwerken in onze harten. Bekeer die onbekeerd zijn. En wil de naprediker ook van dit woord zijn. En laten we toch een volk zijn wat verschrikt is voor de hel en wat verkwikt wordt door de hemel. Heere, doe ons een voorsmaak ontvangen van die heerlijke hemel. Want zo werkt uw geest ook in het toepassen van Christus en van al zijn weldaden. Dan is het leven met u zo rijk. Hoe goed bent u. Hoe groot in ontferming. Heb dank voor wat u gaf. Breng ons morgenochtend ook weer samen. Wil een gezegende doopdienst geven. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 104, vers 17.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.